Dit is Paperback Radio. Presentatie Frans van der Beek. Alweer een aflevering van Paperback Radio. Vanmiddag, of vandaag moet ik zeggen, met een zeer bijzondere gast die ook een warm plekje in mijn hart heeft, omdat wij een zeker verleden delen. Ik heb het over Jeff Rademakers en over zijn boek Zeer Fijne Boy, waarin alle brieven, de 19 brieven die jij van Reven hebt gekregen, staan gepubliceerd. Dat boek is erg populair, krijg ik de indruk, want er is erg veel publiciteit. Punt 1, waar komt die publiciteit opeens vandaan? Want ik zag je overal, ik lees je overal. Heb je daar een verklaring voor?
Maar om te beginnen is het niet mijn boek. Dan zou het nooit zo populair geworden zijn. Het is het boek van Gerard Reven.
Ja.
Het is ook niet de correspondentie tussen Reven en mij. Het zijn 19 brieven. En elk van die brieven is een soort komisch kunstwerk. Van Reven aan mij. En brieven schrijven was voor Gerard een soort tweede natuur. Hij begon elke dag met het schrijven van brieven. Hij schreef zich min of meer warm. En een brief was voor hem een literair genre op zichzelf. Net zo belangrijk als een gedicht of een roman of een essay. Zo'n brief moest een afgerond kunstwerk zijn. En in de periode waarin de brieven geschreven werden, tussen 1986 en 1997, werkten Reven en ik heel veel samen aan televisieprogramma's. We hebben samen een vierdelige serie over de Maria-devotie in de wereld gemaakt. Ik heb een aflevering van Klasgenoten met Koos Postema, met in de hoofdrol Gerard Reven gemaakt. Ik heb nog een documentaire gedraaid, Alleen op de Wereld, waarin dat geheime landgoed van Gerard Reven in Frankrijk voor het eerst echt in beeld kwam. Wij werkten echt bijna wekelijks samen en we reisden met z'n tweeën in de auto heel Europa door, vooral voor die Maria-heiligdommen. Dus er was zich een vriendschap tussen ons aan het ontwikkelen. En als gevolg van die vriendschap schreef hij mij ook af en toe brieven. Maar in de periode dat hij de brieven naar mij schreef, schreef hij ook brieven aan de toenmalige burgemeester van Rotterdam, Bram Peper, en als een uitgever Bert de Groot. Die brieven die zijn later allemaal gebundeld. De brieven aan mij waren nooit gebundeld. De brieven aan mij waren eigenlijk een beetje onbekend. Er waren wel vrienden en kennissen die wisten dat ik met Gerard correspondeerde. Maar die brieven die stonden bij mij in de kast. En op een bepaald ogenblik was ik met mijn uitgever bij mij in de bibliotheek aan het werken, aan het afmaken van een nieuwe vertaling van Arthur Schnitzler die ik gemaakt heb. En toen ging ik even koffie maken of wat dan ook. En hij bleef in de bibliotheek achter en hij begon te neuzen tussen die boeken. Ja, het is een heel bekend verschijnsel. Ik doe het zelf ook altijd. Als ik bij iemand op bezoek ben, ga ik eerst kijken wat hij in de boekenkast heeft staan. En toen zag hij bijvoorbeeld een hele rij, ongeveer 3 strekkende meter, met werken van Reven. En hij haalde er af en toe eens een uit. En toen bleek dat al die boeken een mooie opdracht hadden. En toen keek hij nog iets verder en toen vond hij een plastic mapje tussen die boeken, waar de brieven van Gerard Reven aan mij in zaten.
En toen zei hij, mag ik die uitgeven?
Ja, hij zei, dat is toch wel heel bijzonder, want Gerard Reven is natuurlijk één van onze grote
drie
naoorlogse schrijvers. Harry Mulisch. Gerard Reven vond er niet veel aan en die zei altijd, het werk van Mulisch is Vullis. En Willem Frederik Hermans. Die had hij wat hoger zitten. En Gerard Reven. Dus als er plotseling nieuw werk, onuitgegeven werk van een van Nederlands grootste schrijvers opduikt, ja, dan is een uitgever wel alert. En hij vroeg of hij die brieven mocht lezen. Nou, ik heb die toen gekopieerd voor hem. En nou, hij was daar zeer enthousiast over. Maar toen waren we er nog niet natuurlijk. Want Gerard Reve is inmiddels 16 jaar dood. Reve heeft de laatste 25 jaar van zijn leven doorgebracht met zijn matroos Vos, Joop Schafthuizen, zijn ja, ex-echtgenoot, zijn weduwnaar. Mm-hmm. En Joop Schafthuizen, die heeft natuurlijk alle copyrights van het werk van Reve.
En is niet de makkelijkste.
En ik moet zeggen, ik heb ook sinds de begrafenis van Gerard geen contact meer gehad met Joop. Mm. Dus ik was er absoluut van overtuigd dat de heer Schafthuizen geen zin zou hebben in de publicatie van deze brieven. Deze brieven zijn, behalve het feit dat het literaire kunstwerkjes zijn, zijn het ook gewoon hele persoonlijke weerslagen van de vriendschap tussen Gerard en mij. Het gaat over ons gezin, het gaat over zijn gezin. Joop komt er zelf ook regelmatig in voor. Dus ik had niet de indruk dat Joop zo blij zou zijn met de publicatie daarvan. En hij moet daarmee instemmen. Maar mijn uitgever die is niet voor een kleintje vervaard. En die heeft contact met Schafthuizen gezocht. En tot zijn grote verbazing was Joop niet ongenegen. En nadat er een overeenstemming was bereikt over de financiële consequenties,
ja,
heeft Joop een contract getekend. Ja, en ik bedoel, dat betekent dus dat er plotseling een nieuw werk van Reve op de markt is. Het is overigens dus ook een soort jubileum, want het is het 25ste brievenboek van Reve. In de loop van zijn carrière zijn er 25 brievenboeken van Reve gepubliceerd. En naast al die gedichten, naast al die romans, naast al dat verspreide werk wat hij overal gedaan heeft. Hij heeft ongelooflijk veel geschreven. Maar dit brievenboek, en Joop heeft ook gezegd dat hij, dat hij het heel mooi vindt en dat hij heel tevreden is, maar dat het daarmee ook gedaan is nu. Alleen als de correspondentie tussen de Heilige Maagd en de heer Reve boven water komt, dan wil ik er nog eens over nadenken.
Ja, ja, ja. Wijkt deze serie brieven dan af van, die, van de andere, van alle andere 24 boeken?
Ja, kijk, hij heeft natuurlijk, vind ik, zijn allermooiste brievenboek gemaakt met Simon Carmichelt. Hm. Dat zijn de brieven aan Simon C. Hm. En ja, die gaan heel erg over leven en dood en ook heel erg over de kunst. Hij noemde Simon Carmichelt kunstbroeder. Zo noemde hij mij ook wel eens. Maar dat was geloof ik meer gekscherend. Mooie brieven heeft hij geschreven aan mevrouw Josine Meijer. Brieven aan Josine M. Maar die gaan voor een heel groot gedeelte over horoscopen. Die gaan over, hoe heet dat? Sterren.
Sterrenbeelden.
Ja, ja, ja. Astrologie.
Ja, ja. De dierenriem.
Waar Gerard ook wel in geloofde. En waar mevrouw Meijer een specialist in was om iemand zijn horoscoop te trekken. En de brieven aan zijn uitgever, die hadden vaak een zakelijk karakter. En de brieven die Gerard aan mij geschreven heeft, die gingen ook over het verval der zeden en over het tekeer gaan tegen de kunstenaars. En, maar die waren af en toe ook heel persoonlijk. Heel warm. Heel vriendschappelijk. Want hij vond het ook leuk om bij ons thuis te komen. Hij was ook gesteld op mijn vrouw Ursula. Hij was gesteld zelfs op de jonge dochtertjes van 8 en 5 jaar.
Zo.
En daar wordt ook af en toe in de brieven aan gerefereerd.
Om hoe?
Gerard bij ons de maaltijd had gebruikt, dan liet hij daarna wel eens een paar flinke boeren. Tot grote opwinding van de dochtertjes natuurlijk.
Ja.
Dus dan liet Gerard een boer en die zei dan, oh pardon, mag het niet inhouden van de dokter. Die kinderen vonden het schitterend, dus die begonnen dat na te doen. En het gevolg is dat mijn kinderen toen ook gingen zeggen, ik mag het niet inhouden van de dokter. Maar dat is gewoon familietaal geworden. En die dochtertjes van 5 en 8, die zijn nu 40 en 44. En die hebben zelf ook dochters. En als die een boer laten, dan zeggen die ook, ik mag het niet inhouden van de dokter.
A running gag in the family.
Ja. Nou, het is heel veel taalgebruik in onze familie. Door Reven geïnstigeerd, wat we nog steeds doen. En Reven had ook zo'n vaste repertoire. Hmm. Als hij gegeten had bij ons, dan zei hij tegen Ursula, het kan bij de koningin wel duurder zijn, maar niet lekkerder.
Ja, ja. Er is veel te lachen in de brieven, geloof ik.
Ja, er is bij Reven altijd ontzettend veel te lachen. In zijn romans is ook altijd ontzettend veel te lachen, omdat het allemaal een zekere dubbele bodem heeft. Omdat er heel veel... Ja, het woord humor schiet tekort. Ironie schiet zelfs ook tekort.
Satire.
En die ironie, daar is alles mee doordrenkt. En dat is heel moeilijk, want Gerard meent wel degelijk wat hij zegt, waar hij over schrijft. Maar hij stelt het in bewoordingen, waardoor je denkt dat het een cabaretier is die iets vertelt. Dus je lacht je eigenlijk suf. Maar tegelijkertijd realiseer je dat hij het heel diep meent. Dat geldt natuurlijk ook heel in het bijzonder voor zijn religieuze opvattingen. Gerard had een ongelooflijke interesse in het mysterie, in het wonder van het leven. En hij had een hele grote devotie voor Maria, de moeder van God, de maagd Maria. Hij vond eigenlijk dat het belangrijkste van de goddelijke personen was. En Gerard is katholiek geworden, zo halverwege zijn leven. Dat is een hele moeilijke stap voor hem geweest. En hij is natuurlijk nooit een katholiek volgens het boekje geworden. Hij heeft het altijd op zijn eigen manier geuit en beleefd. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij dat allemaal ook wel heel diep gevoeld heeft. En ik moet ook zeggen dat de kameraadschap tussen Gerard en mij zeker een dimensie gekregen heeft door het feit dat... Kijk, ik ben nu 72. Ik ben in de jaren 50 opgegroeid in Brabant. In het zogenaamde rijke Roomse leven. Als een ventje dat katholiek was, maar katholieker dan katholiek. Ik bedoel, ik was altijd aan het bidden. Ik was aan het tobben over de dood. Ik werd er gek van de gedachte dat mijn vader niet in de hemel zou komen en ik wel. De eeuwigheid was voor mij, dat kan ik nog niet overzien.
Bevatten, ja.
Nee, maar dus zeker als jongetje van 6 jaar moet je daar natuurlijk allemaal niet over wakker liggen. Dus ik heb echt onder dat geloof geleden in de jaren 50. En op het moment dat ik wat ouder ben geworden, heb ik dat geloof min of meer afgezworen. Maar met het kind ook het badwater weggegooid. En toen ik 35 was en bevriend raakte met Reven, toen heeft Reven eigenlijk mij het katholicisme opnieuw bijgebracht.
Maar op een andere manier?
Op een veel filosofischer manier. Op een veel mysterieuzer manier. Hij heeft mij uitgelegd dat het niet over geboden en verboden en regeltjes ging, maar dat het ging over de eeuwige, diep doorleefde waarheden en raadsels van het bestaan. Hmm. En dat fascineerde mij ook wel. Hij maakte het bont, hoor. We gingen dan bijvoorbeeld samen naar een misviering. En dan zaten we daarna in de auto. En dan haalde hij plotseling uit het pochetzakje van zijn Colbert, dan haalde hij een heilige hostie. En dan zei hij, moet jij nog een stukje? Ja, dan schrok ik me rot. Dat was natuurlijk indruisend tegen alles wat ik als klein katholiek jongetje ooit had meegekregen.
Ja, je mocht niet eens eten voordat je een hostie...
Nee. Je moest nuchter zijn voordat je ter communie ging. Maar het was dus Reven die mij tot de kern van de zaak bracht.
En wat is die kern? Heb je die, kun je...
Ja, die kern is dat we niet weten waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Dat we eigenlijk, dat er een mysterie in het bestaan is. En dat kun je God noemen. En Gerard was ervan overtuigd. Dat maakt zijn poëzie ook vaak heel aangrijpend. Gerard was op zoek naar God. Maar Gerard was ervan overtuigd dat God net zozeer op zoek was naar hem. En Gerard was enorm eenzaam in dit leven. En Gerard was ervan overtuigd dat God ook enorm eenzaam was. En naar hem verlangde.
Hmm.
Nou, dat is misschien de diepste religieuze beleving die een mens kan vinden. En daar is Reven zijn hele werk van doordrongen.
Hmm.
Maar altijd op een min of meer komische manier. En het culmineert allemaal in de figuur van Maria.
Ja, één keer per jaar is in Blauwhuis een bijeenkomst van de Revianen. Ik ben daar ook vaak geweest. En dan, dat is op de dag van Maria ten hemelopneming.
Ja.
Dan komen alle Revianen naar de Sint-Pauluskerk daar. En dan worden de brieven voorgelezen. Wiegel deed dat altijd. Toen Wiegel ziek was, deed Peper het, waar je het net over had. En daarna gaat het gezelschap naar Grunterp, waar wijntjes worden geserveerd door Woelrat en Tijgertje.
Waar Reven nog gewoond heeft.
Precies, bij dat huis daar in die klokkentoren. En dan gaat iedereen zijn zweegs. Maar ik heb jou daar nooit aangetroffen.
Nee, dat is heel ver weg. Hè. Ik woon in het verre buitenland.
Ja, ja.
Ik woon in het verre België. En dan is de reis naar Friesland,
ja.
Dat is een kleine wereldreis.
Hmm.
Bovendien kom ik de laatste tijd niet zo heel veel meer buiten. Omdat ik mijn werkzaamheden... sinds ik afscheid genomen heb van de televisie,
ja,
wat inmiddels ook alweer 30 jaar geleden is. Mijn werkzaamheden spelen zich af achter mijn bureau. Ik lees, ik schrijf af en toe een gedicht, soms een roman. En ik vertaal de laatste tijd.
Ja.
Ik wilde nog iets vertellen over...
Graag.
Over de fascinatie van Reven. Voor de Maagd Maria.
Hmm.
Dus ik heb dat vierluik, een vierdelige serie, 4 keer een uur voor de NOS gemaakt. Is in mei 1987 uitgezonden. Er zijn nog steeds mensen die dat ontzettend graag een keer opnieuw zouden willen zien. Het materiaal is bij het Instituut voor Beeld en Geluid. Die kunnen dat zo vertonen.
Hmm.
Dan zouden ze ook wel eens een keer een hele mooie Revendag kunnen organiseren. Maar die liefde, die fascinatie voor de figuur van Maria, die zat heel diep. En we waren op een soort bedevaart in Spanje naar de Zwarte Madonna van Montserrat. En toen kwamen we 's nachts in een café terecht en daar hadden we veel te veel gedronken. En toen zei ik tegen Gerard, geloof je nou werkelijk dat... de Maagd Maria echt bestaat. En toen zei hij, of zij bestaat of niet, is van geen enkel belang. Als wij maar voldoende tot haar bidden.
Amen.
Absoluut. En uiteindelijk kon daar ook weer geweldig om lachen. Want soms schreef hij als motto boven een brief. Ai, 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 Maria. En, ik weet niet meer of je weet waar dat vandaan komt... Maar dat is uit een liedje wat Eddie Christiani eind van de jaren 40 zong. Maria van Bahia. Ai, 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 Maria. Maria van Bahia. En dat zongen Gerard en ik mee met een cassette recorder in de auto wanneer we Europa rondreden.
Nou, je timing is perfect. Want we staan nu op het punt om inderdaad het eerste... zoals de luisteraars weten, worden er altijd 2 muziekjes gedraaid. De eerste is dan deze, hè? Eddie Christiani en Ai 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 Maria. MUZIEK
Ai, 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 Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar en ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen. Ai, 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 Maria, Maria van Bahia. Wie leidde het bal met carnaval, dat was Maria. En elke man raakte van schrik, werd rood en daarna bleek, als hij naar haar dansen keek. De tamboerijnen klonken luid, en iedere man dacht aan Maria als zijn bruid. Ai, 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 Maria, Maria van Bahia. Alle jonge harten klopten sneller voor Maria. Zij lachte tegen iedereen, maar in ieder dacht meteen dat het was voor hem alleen.
Nou, Eddy is ook al enige tijd niet meer onder ons. Hij is wel oud geworden, geloof ik. Hij is geloof ik in de 90 geworden.
Ja, hij was natuurlijk ook een geweldig gitarist. Ik was onlangs te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in zijn programma Matthijs draait door. En daar hebben we het ook uitgebreid over het Revenboek gehad. Zeer fijne boy. En Matthijs die vroeg ook aan mij, is er nou iets op muzikaal gebied wat we kunnen doen, wat een hommage zou kunnen brengen aan Gerard Reven? Wat vond hij leuk? En toen zei ik, nou ja, wij hebben heel vele uren, dagen met elkaar in de auto gezeten. En soms waren dat hele diepzinnige gesprekken. Meestal was het buitengewoon ordinair qua jongensgeklets. Volgens mijn echtgenote Ursula waren Gerard Reven en ik alle twee qua jongens die in de anale fase zijn blijven steken. Maar als we nou uitgeluld waren en klaar met grappen en grollen en met diepzinnige praatjes over Schopenhauer en moderne theologie, dan luisterden we wel eens naar de cassetterecorder in de auto. En ik had een cassette en er stonden liedjes op van Eddy Christiani. Dus Matthijs van Nieuwkerk zei, oh nou, misschien kunnen we iets doen met Eddy Christiani.
En dat werd Spring maar achterop.
En ja, toen hebben ze het Rosenberg trio.
Ja, geweldig.
Het nummer, mijn achterband is wel wat slap, maar het geeft niet, lieve Bob.
Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop.
Dus toen zei ik, spring maar achterop. Ja. Een gedurfde keuze.
Ja, zeker.
De geaardheid van Gerard in aanmerking genomen.
Dat mag je wel stellen.
Dat hebben ze eruit geknipt.
Ah, jammer nou. Toch iets te braaf. Want dat was hij zeker niet. Waar vonden jullie elkaar? In drankgebruik? In een overmatige libido, zoals ik las? En de liefde voor literatuur?
Ja, Gerard die had eigenlijk wel een soort pesthekel gekregen aan de meeste journalisten die hem als een soort tragische clown gebruikte. En ze wisten dat wanneer ze Gerard interviewde, dan kwam er altijd wel iets opzienbarends tevoorschijn. Maar die journalisten hadden ook heel vaak geen enkel boek van Reven gelezen. En hij vond het leuk dat ik in elk geval een aantal boeken gelezen had. Ik ben Neerlandicus van opleiding. Dus ik had kwaliteiten qua al een gedeelte van Gerard zijn werk gelezen. Bovendien hadden we natuurlijk wel een, ja, dat qua jongensachtige, de belangstelling voor alles wat zich onder de gordel afspeelt, dat deelden we wel. En daar konden we ook om lachen. We waren misschien alle twee wel enigszins oversext. En dat libido van mij, dat richtte zich op een andere wijze dan het libido van Reven. Reven en ik hebben nooit een seksuele verhouding gehad. Gerard was een homoseksueel die ook heel veel gedaan heeft voor de emancipatie van de homoseksuelen in Nederland. Ja, bij mij was het libido meer op de andere seksen gericht. Maar we waren alle twee wel daar erg in geïnteresseerd.
Heet dat tegenwoordig niet gewoon seksverslaafd?
Ja, misschien heet dat wel zo. Nou, ik zei, we waren in Lourdes met z'n tweeën. Althans, we waren er nog meer bij, want we waren er met een filmploeg. En Gerard was enorm onder de indruk van die pelgrims. En over dat, de muziek, de Gregoriaanse muziek, het zingen. Duizenden pelgrims, kaarsen. Die massale devotie voor Maria. Die wond hem misschien ook bijna lichamelijk op. Dus ik vroeg toen aan hem, in beeld, heeft die Maria-devotie ook veroorzaakt die een soort lichamelijke opwinding bij jou? En toen zei Gerard met die prachtige gedragen stem, ja, zeker zit er ook een lichamelijk aspect aan. Maar geiler dan ik van mezelf al ben, kan ik niet meer worden.
Wordt het niet.
Reven beweerde ook altijd dat hij zichzelf 7, 8 of 9 keer per dag ontuchtig beroerde.
Ja, ja.
Wat ik bijzonder knap vind, fysiek gesproken. Ja. Want ik denk dat je daar een lamme arm van krijgt.
Dat is 1 keer in de 2 uur ongeveer.
En toen hij al oud was en bijna 80, toen zei ik tegen hem, hoe is het met het libido en met het ontuchtig beroeren? Toen zei hij minder, veel minder. Hooguit nog 2 keer per dag.
Nou, toch altijd nog een aardige score. Als je Reven zou plaatsen in de huidige tijd, en dan heb ik het over het zeer actuele gedoe over grensoverschrijdende gedrag. Want daar was hij een meester in.
Hoezo? Nou ja, verbaal.
Verbaal, ja, precies.
Verbaal. Maar dat gewoon gebeurt dingen ongelooflijk mooi, verheven zeggen. Hij schreef heel vaak over een erectie, maar hij zei dan, zijn roede verhief zich. Maar hij kon ook buitengewoon grof uit de hoek komen.
Ja.
Jij vertelde net over dat Greonterp en dat kleine arbeidershuisje waar hij daarin woonde. Daar kreeg hij op een bepaald moment bezoek van een kennis, en die kennis die had een hele pretentieuze, arrogante mevrouw bij, die zich kunstenares noemde. Nou ja, er stonden natuurlijk al de stekels omhoog bij Gerard. En die keek uit het raam van dat armoedige huisje, en die zag een nog armoedigere huisje van de buren. En die stelde toen de vraag, wonen daar ook mensjes? En toen dacht Gerard, bij jou zouden ze een brandende poppenwagen je kutwerk moeten binnenrijden. Dat heeft hij dus allemaal zo keurig opgeschreven.
Ja, het is een gevleugelde uitdrukking geworden.
Absoluut.
Hè? Ja.
Als je nu op Google opzoekt brandende poppenwagen, dan krijg je dit fragment uit de 14 etsen van Frans Lodewijk Pannenkoek voor arbeiders verklaard.
Ja, ja, ja. Maar hoe, nog even in deze tijd, want dit is een rare tijd, wat betreft MeToo, et cetera, en woken en hoe mag je het allemaal noemen? Niks mag meer, niks kan meer. Hoe zou hij nu worden bejegend, denk je?
Nou, ik denk dat hij, is daar niet ook een modern woord voor? Ik denk dat hij gecanceld zou worden.
Ja, gecanceld, ja. Ja. Ja,
ja.
Ja.
Nou, maar dat is ook wel heel triest. Ik bedoel, God heeft Nederland verlaten. Dat is misschien al niet iets om over te juichen. Maar de ironie heeft natuurlijk ook Nederland verlaten. En dat heeft allerlei gevolgen over wat je kunt zeggen. Dat heeft gevolgen voor onze cultuur. Dat maakt dat ons hele leven angstig wordt, omdat je voortdurend bang bent iets verkeerd te zeggen.
En dan word je weer bedreigd.
En dan word je bedreigd of iets te misdoen. Er zijn altijd mensen die zich slachtoffer voelen, of die zich namens iemand slachtoffer voelen. En daardoor wordt het hele bestaan natuurlijk wat platter. Wat
eendimensionaler.
Ja. En ik vind dat een enorme verarming. Ik denk dat de intelligentie, ja, er niet mee gebaat is. De domheid regeert. En dat zou waarschijnlijk tot de consequentie hebben dat een iemand die nu, zoals Reven, tekeer gaat, zowel in het verhevene als in het grove, dat ja, die wordt het leven zuur gemaakt, die wordt bedreigd. Het is een soort aspect van de kunst.
Ja, wat had het ook niet op erg op Marokkanen bijvoorbeeld? Nou ken ik er nog iemand, een politicus, die dat met hem deelt. Maar die wordt inderdaad, die wordt al 17 jaar beveiligd.
Ja.
Dus dat zou voor hem dan waarschijnlijk ook het geval zijn.
Nou, het was in die periode natuurlijk al zo dat Gerard was conservatief. En Gerard zag in de jaren 80 en 90 een heleboel ontwikkelingen in de samenleving waar hij zorgen over had. En dat was toen, in de jaren 70 en 80 natuurlijk, een enorm grote invloed van in stroom van Surinamers naar Nederland. En Gerard maakte zich daar oprecht zorgen over. Dat waren mensen met een compleet andere achtergrond, een andere cultuur, een andere opleiding, die in een ander klimaat, in een ander land terechtkwamen, waar geen huizen voor hun waren, waar geen banen waren. Dus die hier meteen in een soort ghetto-situaties terechtkwamen, met alle gevolgen van dien. En Gerard die vond dat een verontrustende ontwikkeling en maakte daar op zijn manier gewag van. Maar altijd natuurlijk met een dubbele bodem en altijd met een zekere ironie en altijd op een zeer losse wijze. Maar daar werd hij toen al voor gecanceld.
Hmm.
Een woord wat waarschijnlijk nog niet eens bestond.
Nee, zeker niet.
Gerard is ook een belangrijke periode persona non grata geweest in de stad Amsterdam. Hij mocht eigenlijk Amsterdam niet binnen. Mocht ook niet optreden in Amsterdam. Dat was een soort beroepsverbod uitgeroepen.
En dat in de stad van de vrijheid en hoe is het mogelijk?
Ja, ja. Gerard heeft ook een soort hekel aan Amsterdam ontwikkeld, de stad waar hij geboren is,
ja,
waar hij op school gezeten
Betondorf,
heeft,
hè?
Waar hij zijn eerste prachtige roman De Avonden geschreven heeft. Amsterdam speelde een hele grote rol in zijn leven en in zijn oeuvre. Maar ik bedoel, uiteindelijk is hij toch moeten emigreren.
Ja, ja. Heb jij een favoriet schrijven, een brief waarvan je zegt, nou, dat vind ik, dat is de mooiste. Dit boek ligt hier, Zeer Fijne Boy, ligt hier op tafel. Mocht dat zo zijn, dan zou ik je willen inviteren om een klein stukje voor te lezen.
Nou, ik wil een heel klein stukje voorlezen.
Kan je het snel vinden?
De allerlaatste brief.
Oh, de allerlaatste brief.
Overigens zijn die de aanheffen van die brieven, die zijn ook wel komisch, want we leren elkaar kennen, dus dat is het eerste is het beste chef. En dan is het zeer geleerde collega. En uiteindelijk wordt het steeds doller. En dan begint die chef met CH te schrijven, omdat ik de leider van de filmploeg ben.
Oh, yeah.
En dan wordt het lieve chef. En dan uiteindelijk zegt hij doctissime amice. Dus haakjes dotje van een vriend. En de allerlaatste brief, die heeft de aanhef Zeer Fijne Boy. En ja, daar is het boek naar genoemd.
Dat is de titel, ja.
En de allerlaatste alinea,
ja,
van de allerlaatste brief die hij mij schreef in 1997, die gaat over pastoor De Smale.
Oeh.
Gerard was na zijn lange Franse periode in België komen wonen, net als ik. Ietsje later zijn Joop en Gerard in België komen wonen. En zij woonden in de buurt van Kortrijk. In een klein dorp, heet Machelen, Zulte. En de zielenherder van dit dorp, pastoor De Smale, die kreeg natuurlijk een katholieke parochiaan bij. Te weten, de beroemde Gerard Reven.
Ja.
En die pastoor vond dat heel erg leuk. En die vond het ook heel erg leuk om met Reven van gedachten te wisselen over het geloof. En die wist wel dat Gerard gecontesteerd was, gelijk ze in België zeggen. Dat er grote groepen mensen een hekel aan hem hadden, maar dat er ook grote groepen mensen met hem dweepten. Hij vond het wel leuk zo'n beroemde parochiaan te hebben. Hij werd ook de biechtvader van Gerard.
Okay.
En vader de Smalen, pastoor de Smalen, is ook degene die de uitvaart verzorgd heeft in de kerk. Die heel goed gedaan heeft. De allerlaatste alinea in de laatste brief aan mij luidt als volgt. Vader de Smalen vroeg mij, Gerard, denkt gij dat er een voortbestaan is na de dood? Ik zeide, daar vraagt gij mij iets. Ik zal erover nadenken en misschien kan ik het ergens opzoeken. Zelf denk ik dat er telkens een nieuw bestaan komt, in alle eeuwigheid. Geen opbeurende gedachte, maar er is niets aan te doen. Dus tobben, dat heb geen zin.
Ja, fantastisch. Dat staat ook op de achterflap. Want daar lees je het. Overigens even een kleine anekdote tussendoor. Ik ben ooit, een jaar of wat geleden, op zoek geweest naar het graf van Reve. Want er zijn twee Machelen,
ja,
in Vlaanderen.
Ja.
En,
hun verkeerde Machelen terecht gekomen.
Ja, dus we hebben ons het Lazarus gezocht naar het graf van Reve. Totdat we een oude man die graven beheerde, vonden. En die zei, nog eens even kijken. Die had een verfrommeld schriftje. Hij zei, wanneer is die man overleden? Nou, we gaven de sterfdatum. En hij in dat schriftje kwam er niet in voor. Nou, toen zijn we uiteindelijk naar een uitvaartwinkel gegaan. Daar stond een computer. En toen konden we via Google erachter komen dat we nog 90 kilometer oostwaarts moeten rijden.
Ja, en dan kom je in het goede dorp, Machelen-Zulte.
Precies.
En dan is het ook nog niet zo makkelijk om het graf van Gerard Reve te vinden.
Maar als je het één keer gevonden hebt?
Ja, want er was dus op de begraafplaats om de kerk heen geen plaats meer voor de grote volksschrijver. En die is toen op een soort veld, ongeveer een kilometer uit het centrum, op het platteland is hij terechtgekomen. En daar staat zijn grafzerk.
Ja.
Met daarop
een matroosje.
U had ik lief, de tekst van Richard Minne, dichter. En als je er komt, dan is het vaak zo dat er bedevaartgangers voor je geweest zijn. Dat er een halve fles rode wijn op de grafsteen staat. Ja. Of een paar verlepte bloemen.
Dit keer was er een matroosje.
Ach, nou, kijk aan.
Ja, heel, heel schattig.
Maar dat is het rare met Reve. Er zijn heel weinig mensen die op dit moment nog Reve lezen. Maar hij is ongelooflijk populair. Hm. Mensen dwepen met de iconische figuur Reve.
Ja, we hebben het over Revianen, hè?
Ja, dat is
zijn bijna een secte.
Een secte die echt uit vele duizenden mensen bestaat. Want de eerste druk van het brievenboek met de brieven aan mij, die is al weg.
Is het mogelijk, ja.
Dus er zijn ook nog heel veel mensen die dat nu kopen.
Ja.
En ik kan mij niet voorstellen dat er nieuwe lezers zijn. Dat er jonge mensen zijn die nog nooit iets van Reve gelezen hebben, die nog nooit van Reve gehoord hebben, dat die dat boekje zouden gaan kopen. Dus ik denk dat de oude fans zijn,
ja.
De Revianen.
Ja, het zou heel goed kunnen, ja. Maar wellicht springt het toch nog over naar een andere generatie die nu geïntrigeerd raakte. Want ja, doe even een oproep aan jongeren om Reve te gaan lezen. Of denk je dat zinloos is?
Nee, daar begin ik niet aan. Daar begin ik niet aan. Want kijk, ik vind dat mensen die boeken lezen, dat zijn sowieso al een beetje uitzonderlijke types in onze moderne samenleving. Maar mensen die boeken lezen zoals van Gerard Reve, daar is natuurlijk een steek aan los.
Ja.
En dus ik wil maar zeggen, als je geïnteresseerd bent in het werk van grote tobbers zoals Gerard Reve, dan is het al erg genoeg met je gesteld. Dus als je gezond van lijf en leden bent en elke morgen een grote drol van stront uit je eigen achterste kunt bakken en gezond van lichaam en geest bent, begin er dan niet aan, aan die literatuur.
Nee, en zeker niet nu je leest dat, ik geloof, de helft van alle jongeren is al depressief. Dus dat wordt alleen maar erger dan.
Die zijn al depressief van zichzelf.
Ja.
Het rare is dat je van het lezen van Reven niet depressief wordt. Ah. Het geeft een zekere troost.
Ah. Nou, dan, dat is een aanbeveling voor de jeugd.
Ja, maar dat wil dus zeggen dat je wel eerst... Je moet het al eigenlijk niet meer zien zitten voordat je aan het werk van Reven toekomt. Okay. Ik hou geen pleidooi voor het lezen van Reven.
Maar wel een pleidooi voor een nieuw muziekje wat we nu gaan draaien. En dat is op zich al een heel bijzonder liedje. Het gaat over een schoorsteenveger. Kun je het zelf aankondigen, want ik ben de titel vergeten.
Nou, wij hadden die Maria-serie gemaakt. Dus we hadden de opname gedaan. We zijn daarmee begonnen in het jaar 86. Dus ik denk dat we er bijna drie kwart jaar gefilmd hebben. Het moest uiteindelijk toch 4,5 uur televisie worden. En tussendoor correspondeerden we dan af en toe tussen de draaidagen. En op een bepaald moment schrijft Gerard... Ja, ik heb het gevoel dat er toch nog iets ontbreekt aan onze opname. Ik ben bereid om alles voor je te doen. Ik wil nog teksten schrijven. Ik wil nog teksten inspreken. Ik wil nog dansen of zingen. Tussen haakjes, bijvoorbeeld het lied van de schoorsteenveger. Ik wil het allemaal voor je doen. Jij moet het maar zeggen en dan nemen we het op. Dan denk ik, het lied van de schoorsteenveger. Ik had geen idee wat hij bedoelde. Dus ik ben dat nog op gaan zoeken. Maar dat was typisch weer iets voor Gerard. Hij refereert hier aan een zeer oud-Nederlands, enigszins schunnig lied... waarbij een schoorsteenveger op pad gaat... en her en der een schoorsteentje wil vegen.
We zijn zeer benieuwd en gaan het nu beluisteren. Het lied van de schoorsteenveger.
Door de zingende broeder.
Schoorsteenvegen is mijn vak, heel de dag zit ik op het dak. Ook al ben ik zwart als roet, ik veegde iedere schoorsteen goed. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat ie weer, door de schoorsteen op en neer. Turludup, turludup. Ik belde bij Brigitte aan. Ik zag haar in bikini staan. Ik zeg, hallo mevrouw Badot. Is er nog iets wat ik vegen mot? Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat-ie weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat-ie weer. Door de schoorsteen op en neer. Tudeludum. Tudeludum. Ik liep laatst in plantsoen. Drie lellebellen lagen in het groen. Eén van de drie schoot in de lach, toen ze mijn ruige bezem zag. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat-ie weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat-ie weer, door de schoorsteen op en neer. Turludum, turludum. Laatst vroeg mij een oude vrouw, of ik haar schoorsteen vegen wou. Ik zeg, hallo, wat denkt u nou? Ik kruip niet op zo'n oud gebouw. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat hij weer. Door de schoorsteen op en neer. Tudeludum. Tudeludum. Als ik eenmaal dood zal gaan, komt er op mijn graf te staan. Ook al ben ik zwart als roet, ik veegde iedere schoorsteen goed. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat hij weer, door de schoorsteen op en neer. Hup, zegt mijn zwiebertje, daar gaat hij weer, door de schoorsteen op en neer. Turludum, 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 turludum.
Hilarisch, scabreus, mag ik wel zeggen. En ik denk dat het in deze tijd ook wel weer...
Zonder humor.
Precies, precies. Niet gewaardeerd. Nu we het er toch over hebben, was het net over Reven in deze tijd. Jij in deze tijd. Want jij maakte destijds de pin-up show, pin-up club. Hoe zou dat nu vallen, denk je? Kan dat nog?
Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk dat zich dat volledig overleefd heeft. Ik denk dat zo'n programma eigenlijk ook niet meer kan. Omdat er natuurlijk een complete nieuwe televisie is ontstaan. Er is een nieuwe... Er is internet gekomen enzovoorts. Die pin-up club functioneerde in die periode, in de jaren 80, wel degelijk. Nederland was nog heel erg verzuild. Er waren heel erg veel religieuze programma's. Van zingende kerkkoren bestonden er geloof ik wel 5 verschillende programma's. Maar er was geen één programma waarin je lekkere meiden zag. Als je naar de kiosk ging, dan kon je allerlei moeilijke tijdschriften kopen. En je kon politiek en je kon sociale. En je kon ook de Playboy kopen.
En de Candy en de Chick.
Op de televisie was daar geen, geen voorbeeld van.
Nee, nee.
Dus ik vond dat in die periode die pin-up club, die voorzag in een behoefte. En die vulde een leemte op. Nou, die leemte die kunnen mensen nu op allerlei andere manieren invullen. Bovendien denk ik dat het... ik denk dat ik voor een programma als dat nu niet alleen gecanceld, maar zelfs gelyncht zou worden. Het was toen natuurlijk al op het randje.
Ja.
Ik bedoel, ik was een gerenommeerd televisiemaker. Ik had in die periode al 700-800 televisieprogramma's waarin ik meegewerkt had.
Hmm.
Ik had met Aad van Heuvel, met Koos Postema veel gewerkt. We hadden in 1977 al de bekroonde Geloof, Hoop en Liefdeshow gemaakt. Ik had klasgenoten verzonnen. Dus ik werkte voor alle omroepen. Maar toen bestond ik het om voor Veronica dat programma met de schaars geklede meisjes te gaan maken. Als een blok lieten de andere omroepen mij toen vallen. Want ze vonden dat onfatsoenlijk. En ik had contracten lopen bij de NCRV, bij de KRO, bij de NOS. Niemand wilde nog met mij werken, omdat ik zoiets stouts, ondeugends gedaan had.
Je was besmet.
Ik was besmet. En ik was tegelijkertijd met Reven bezig aan nieuwe programma's. Ik wilde met hem een programma maken over zijn 65ste verjaardag en over het uitkomen van het boek Bezorgde Ouders. En dat programma moest uitgezonden worden door de NOS. Er was ook min of meer een akkoord over. Maar toen had ik deze doodzonde begaan door voor Veronica een serie te maken die een beetje frivol was. En vervolgens werd Gerard Reven opgebeld door iemand van de NOS. Die probeerde hem van mij los te weken. En die probeerde te zorgen dat Reven met iemand anders in het vervolg zijn programma's zou maken.
Nou ja.
Want ze wilden wel Reven, maar ze wilden niet meer rademakers. En toen heeft Reven zich ongelooflijk loyaal opgesteld. Die heeft die mevrouw van de NOS, die opbelde, de huid volgescholden.
Die kreeg een poppenwagen.
Ja, die heeft gezegd, het is met chef of niet. En heeft een brief op hoge poten naar de NOS gestuurd dat ze hem nooit meer met dergelijke verzoeken mogen benaderen. En de NOS is door de knieën gegaan en heeft eieren voor zijn geld gekozen. En heeft gewoon in de toekomst dan weer programma's van Reven door mij laten maken en ook allerlei andere dingen van mij weer uitgezonden. Maar dat is door de ingreep van Reven. Dat is door de loyaliteit van Reven, dat ik eigenlijk behalve het gecontesteerde programma Pin-up Club ook nog zoveel andere dingen heb kunnen doen. Dat heeft mij zeer ontroerd.
Ik kan me voorstellen.
En ik heb eigenlijk,
toen wist je dat je een vriend had.
Nou ja, in elk geval iemand die loyaal was. En die brieven, die staan in dat brievenboek. Die staan in Zeer Fijne Boy.
Ah.
Ook de brief die hij aan de NOS geschreven heeft om zijn boosheid te laten blijken.
Oké.
Okay. Dat is een pikant onderdeeltje in de Nederlandse televisiegeschiedenis. Het zoveelste voorbeeldje van de achterbaksheid, de hypocrisie en de kruiperigheid.
In Hilversum.
In Hilversumse leidinggevende kringen zo vaak is opgetreden.
Als omroepdeskundige, even een van de laatste vragen. Wat vind jij van de hele Voice-discussie?
Ik ga daar geen licht over laten schijnen.
Even jammer.
Ik geloof dat ik de laatste van de 17 miljoen Nederlanders ben die daar nog niks over gezegd heeft. En dat wou ik ook zo laten.
Ja, ja. Heb je daar een specifieke reden voor?
Nee. Er zijn dingen waar zoveel over gezegd wordt.
Ja, dat is waar.
Dat het op een gegeven moment wel genoeg is.
Dan is het doodgepraat eigenlijk, ja. Goed, we wachten af wat daarmee gaat gebeuren. Nou, ik ben... het is ook erg mooi uitgegeven, moet ik zeggen, het boek. Het ligt hier voor ons. Het is heel smaakvol. Overigens, hoe gaat het met je andere boeken? Want je bent een redelijk vlijtig schrijver.
Ja, maar ik heb de afgelopen 5 jaar eigenlijk geen origineel eigen werk gemaakt. Ik heb vertaald.
Ja, Arthur Schnitzler.
Arthur Schnitzler was de belangrijkste Oostenrijkse schrijver van het Fin de siècle. Dat is een man die geboren is in 1862 en die overleden is in 1930. Dus een Joodse arts in Wenen, die eigenlijk de literatuur volkomen op zijn kop gezet heeft door prachtige novelles te schrijven, waarin het ook heel vaak over seksuele obsessies ging, die prachtige toneelstukken gemaakt heeft, die in die tijd ook heel vaak verboden werden, die gespeeld mochten worden, die ook vaak over seksuele obsessies gingen. En toen ik het werk van Arthur Schnitzler tegenkwam, het was een schok van herkenning. Die worsteling tussen Eros en Thanatos, tussen de seksuele drift en de doodsdrift. Overigens een vriendje van Freud, althans een tijdgenoot, althans een stadgenoot, die elkaar zeer bewonderden, die elkaars werk lazen. Dus Eros en Thanatos, de uitvinder daarvan is Freud, zoals je weet. Mm-hmm. Eigenlijk heeft Schnitzler dat in novelles en in toneelstukken vormgegeven. Ik was helemaal gefascineerd door Schnitzler. En toen ontdekte ik dat er een heleboel werk van Schnitzler nog nooit in het Nederlands was vertaald. Zijn debuutnovelle, Sterben, nooit vertaald. De grote novelle waarin hij door de katholieke kerk verguisd werd. Boek werd op de index gezet. Vrouw Beate und ihr Sohn.
Oh ja.
Nooit vertaald. Zijn allerlaatste novelle, Vlucht in de duisternis. Nooit vertaald. En toen dacht ik, ik ga dat doen.
Ja.
Dus ik heb mij toen volledig gestort in het bestuderen van die periode. In regelmatig op en neer naar Oostenrijk reizen. Kijken waar al die romans zich hadden afgespeeld. En ik ben begonnen met vertalen van dingen die nog nooit in het Nederlands vertaald waren. En toen ontdekte ik dat Schnitzler ooit in 1908 een boek geschreven heeft van 500 pagina's dik. Dat is eigenlijk zijn enige hele grote roman. De roman over de Joodse bourgeoisie in Wenen, tegelijkertijd een liefdesverhaal, maar ook een portret van die Joodse gemeenschap in Wenen, die enorm invloedrijk waren. Muzikanten, dichters, industriëlen, filosofen, Freud, wetenschappers. En daar maakte Schnitzler natuurlijk ook wel een beetje deel van uit. Stefan Zweig heeft daarover geschreven in zijn boek Die Welt von Gestern. Maar Schnitzler heeft in Der Weg ins Freie, Dat is De Weg naar Buiten, de uitweg. Daar in 1908 zijn grote roman over geschreven. En ik durfde er nooit aan te beginnen, want ik dacht, het is te veel. 500 pagina's. Ik ga vast, als ik bezig ben, ik ben bij pagina 308.
Ben ik dood.
Dan ga ik zeker de pijp uit. Heb ik al de werk voor niks gedaan.
Ja, ja, ja.
Dus ik wou er niet aan beginnen. En ik wist ook dat ik een heleboel moest gaan studeren over het Jodendom in Wenen in die periode. Maar toen werd het lockdown. Maar toen kon ik niet meer naar buiten.
Oh,
en toen ben ik eraan begonnen.
Ah, fantastisch.
En dat boek ligt in de winkel nu.
Ja, ik las ook dat je daar heel veel complimenten voor hebt gekregen. Dat echt op een fantastische manier is vertaald. Gefeliciteerd daarmee. Gefeliciteerd ook met het boek Zeer Fijne Boy. Nou, dat hoef ik niet te doen, want het loopt als een tierenlier. Ik dank jou zeer hartelijk voor je medewerking aan Paperback Radio. En wellicht tot de volgende keer.
Met plezier.
Avec plezier. Dank je wel.